En ook al was het dan veel meer fictie dan non-fictie, het heeft mij wel heel veel geleerd. Wel, ik denk als je 50 plus bent, dan heb je toch meer tijd.
Nou, welkom bij de podcast Verse Inkt. Mijn naam is Brenda van Es en je bent aan het luisteren naar de podcast over schrijven, over boeken, over boeken schrijven en over persoonlijke ontwikkeling. En vandaag is de gast Gera Volkers. Wat heerlijk om jou hier te hebben.
Ja, fijn hè?
Ja, echt heel leuk. Jij was bij een schrijfweek in 2018. Daar gaan we het zo direct nog over hebben. Maar we kennen elkaar dus al een tijdje. Half september 2022, want we weten nooit wanneer de luisteraar deze podcast gaat luisteren. Lanceerde jij je tweede boek?
Dat klopt, afgelopen zaterdag, 17 september. Ja.
Van harte gefeliciteerd, dat is toch weer een kind dat geboren is. Voordat wij van start gaan, wil ik heel graag beginnen met een paar of-of vragen, zodat de luisteraar een beetje een idee heeft naar wie ze luisteren in deze podcast.
Ja, brand
maar los. Dus daar komen ze.
Ja, ik ben er klaar voor.
Boekenlegger of ezelsoren?
Ezelsoren.
Pen of laptop?
Laptop.
Ja. E-reader of papier?
E-reader.
De grootste eye-opener door een boek?
Die heb ik eigenlijk niet. Want ik lees zo ontzettend veel boeken. En daarom heb ik ook een e-reader, want ik kan ze in de kast allemaal niet kwijt. Ik heb eigenlijk geen eye-opener. Nee.
Nee. Heb jij een favoriete schrijver? Waar je echt
ook niet. Nee. Nee. Ik lees echt alles wat los en vast zit. Echt.
Als het maar letters heeft.
Ja, als ik iets heel mooi vind, dan schaf ik het absoluut aan. Want dan vind ik, want ik heb een grote boekenkast. Ik vind ook de boekenkast is een beetje de ziel van ons huis. En als ik iets heel erg mooi vind, ja, dan schaf ik het absoluut aan. En laatst heb ik bijvoorbeeld, wij waren er gelukkig aan aangeschaft van Georgia Hunter, dacht ik. Kijk, ik ben ook heel slecht in onthouden van namen van schrijvers. Maar ja, ik lees zoveel.
Heb jij een favoriete schrijversquote, Gera?
Ik heb even gekeken. En ik ben ook wel fan van Multatuli. Daar heb ik ook wel iets van in de kast staan. En hij zei altijd, ik heb op weinig schrijvers zoveel kritiek als op mezelf. Nou, daar herken ik mezelf heel erg in. Ik ben inderdaad heel kritisch op wat ik zelf naar buiten breng. Ja, en Annelies heeft ook een hele mooie quote. Ik ga waar de pijn is. En dat vind ik ook een mooie, want ik ga waar de pijn is. Ik zoek ook wel pijnlijke dingen op uit het leven. En pijnlijke dingen zijn vaak dingen die je het diepst raken, vaak nog dieper dan vreugde en blijdschap. Pijn blijft langer hangen bij mensen.
Een hele mooie uitspraak. Die ga ik ongetwijfeld ook wel eens een keer gebruiken.
Ja.
Ja, want dat is uiteindelijk ook waar het schrijven vaak over gaat. Zeker ook als het autobiografisch is.
Ja.
Hey Gera, jij kwam in 2018 naar een schrijfweek in Spanje.
Ja, dat
weet
klopt.
Weet je het nog?
Onvergetelijke week.
Zover ik het herinner, was jij niet zozeer al helemaal bezig met schrijven. Je schreef wat columns, je deed wel het een en ander. Van hoe is die week voor jou geweest?
Ja, het was een prachtige week. Waar ik voor kwam, eigenlijk zat in mijn hoofd, ik wil een boek schrijven over wat ik heb meegemaakt. Hè. Ik ben heel ziek geweest in 2015. Ja. Ik heb kanker gehad, kanker in de mond. En dat is heel, dat is heel ingrijpend. Ik kon ook een hele poos niet praten, niet eten. Nou, ik praat het liefst de hele dag. Mijn zus kreeg in diezelfde tijd voor de tweede keer kanker. En zij is daaraan overleden. Dus dat was een hele heftige fase in ons leven. En er zat echt in mijn hoofd, ik ga over die fase in mijn leven een boek schrijven. Tot ik in Spanje kwam en na verloop van een aantal dagen merkte, ja, maar dat is eigenlijk niet het boek wat eruit moet. Er is een ander boek wat eruit moet. En ja, daar heb jij mij ook mee geholpen door de gesprekken die we samen hebben gehad daar. Ik heb echt geleerd van Er zitten misschien wel een aantal boeken in mijn hoofd. En welk boek dringt zich zo naar voren dat hij eruit wil? En dat was niet het boek over mijn ziekte. Of over de ziekte, hè, het verloop van de ziekte tussen ja, mijn zus en ik. En de tijd dat we samen in het ziekenhuis hebben gelegen. Dat was niet het boek. Eigenlijk deed ik oefeningen bij jou. Waarbij je ook teruggaat naar je eigen levensgeschiedenis. En naar je roots. En naar de familiedingen. Maar eigenlijk, ik deed dat met veel plezier en overtuiging. Maar eigenlijk kwam ik er steeds meer achter van, maar ik wil daar helemaal niet over schrijven. Waar iedereen zo druk mee was die week, daar wilde ik eigenlijk helemaal niet druk mee zijn.
Het is wel een hele mooie ontdekking. Want soms is het ook gewoon goed om te ontdekken dat je dat autobiografische niet zoekt. Maar hoe heb jij dan gevonden wat je uiteindelijk vond?
Nou, ik weet nog dat wij een keer met z'n tweetjes in een soort heel prettig plekje zaten in het verblijf waar we waren in Spanje. En toen kwam dat echt naar voren dat ik een boek wilde schrijven over mijn zus en over haar borderline problematiek. En wat dat met haar deed en wat dat met haar leven had gedaan. Eigenlijk wilde ik haar een podium geven, postuum. Om een soort mildheid te creëren voor die ernstige borderline problematiek die zij had. En tijdens dat gesprek kwam dat zo erg naar voren en drong zich dat zo aan mij op. En toen gaf jij mij ook eigenlijk de ruimte om daar woorden aan te geven. En om dat ook maar gewoon te zeggen van, ik wil geen autobiografisch boek schrijven. Ik wil een boek schrijven over mijn zus en dan misschien wel in de vorm van een roman. En nou ja, toen vielen zoveel dingen op zijn plek en daar was ik heel erg blij mee, want toen kon ik eigenlijk los.
Ja, want dat is ook uiteindelijk bij jou gebeurd, hè? Dat je jouw twee boeken die er nu op jouw naam staan, trouwens even de mooie de titels noemen, want ik vind die titels ook prachtig van jou, Winterpad en Lentekind is het nieuwste boek. Ja. Winterpad is uiteindelijk voortgekomen uit een schrijfweek. Hè?
Ja.
Maar jouw boek valt daarmee eerder dus onder de noemer roman en niet zozeer onder autobiografisch genre, want er zitten heel veel fictieve elementen in. Terwijl dat niet is waar mensen mij van kennen, hè? Van een roman schrijven, maar wel van de autobiografie schrijven. Dus het is super tof om te zien dat dat ook kan, hè? En dat jij daar eigenlijk ook gewoon waar gebeurde elementen bij hebt gebruikt. Hè?
Ja.
Waardoor, en het allermooiste vind ik, Gera, is dat zelf ik gewoon niet meer zie wat is nou fictie en wat is waar, weet je wel?
Als je mijn boek leest.
Ja.
Kijk.
Dat is super goed gelukt en dat is, vind ik heel mooi.
Nou ja, maar dat zijn ook, kijk, je hebt ons echt dingen geleerd hoe je bezig gaat met een autobiografie. Maar de dingen die we daar geleerd hebben, die kon ik wel gebruiken bij het schrijven van een biografische roman. Al was het dan over mijn zus. Hè? En ook al was het dan veel meer fictie dan non-fictie, het heeft mij wel heel veel geleerd.
Kun je schrijfster worden na je 50ste? En ik durf hem zelfs om te draaien. Zou jij de schrijfster kunnen zijn die je nu bent voor je 50ste?
Nee. Ik vind het heerlijk. Ik word volgende maand, over anderhalf maand word ik 60. En dat klinkt eigenlijk best wel heel oud. Mijn kinderen vinden dat ook heel oud. Maar ik vind het heerlijk dat ik 60 word. Want ik heb zoveel meegemaakt en zoveel levenservaring, verdrietige dingen, maar ook hele mooie dingen. Het heeft mijn leven zoveel kleur gegeven en vanuit die kleur probeer ik te schetsen in de boeken die ik schrijf. En voor mij persoonlijk kan ik dat alleen maar doen door die levenservaring die ik heb. En soms zijn er wel eens hele jonge schrijvers die debuteren met een roman. Ik vind dat heel knap, want voor mij betekent het dat je dan gewoon enorm getalenteerd moet zijn. Getalenteerd in het gebruiken van taal. Want als je 25 bent, dan heb je gewoon nog meestal nog lang zoveel niet meegemaakt dan als je bijna 60 bent.
Misschien is dat voor andere mensen wel weer heel anders. Want er zijn natuurlijk schrijvers die bijvoorbeeld te maken hebben met ben ik een hem of ben ik een haar of ben ik onzijdig? En dat is iets wat al speelt vanaf dat je woorden kunt geven aan jezelf. En dat is ook al een struggle of life. Hè? Dus dan is 25 al best wel vol leven.
Als ik naar mezelf kijk, ik was heel jong toen mijn vader overleed. En toen ben ik eigenlijk voor het gezin gaan zorgen. Dus wat dat betreft had ik op mijn 25ste ook wel iets te vertellen. Maar als ik nu verder kijk, hè, ik ben nu 60. En wat daar allemaal bijgekomen is aan andere levenservaringen en wijsheden. Dan nog zeg ik, ik had met mijn 25ste over dat onderwerp best een boek kunnen schrijven. Want ik had veel meegemaakt. Maar toch, ik heb van zoveel aspecten in het leven nu iets mogen proeven. Ja, dat voor mij is dit beter.
Ja, ik denk dan meteen aan zo'n Marieke Lucas Reineveld bijvoorbeeld. Die echt heel getalenteerd is en op vrij jonge leeftijd debuteerde.
Ja,
supermooi. Hoe dat ook werkt. Ook persoonlijke eigenschappen, weet je wel. Als jij Gera 25 en Gera 50 plus naast elkaar zet, zie je daar ook andere eigenschappen terug die je nodig hebt bij het kunnen schrijven?
Zeker, geduld. Maar ook, ik was wel iemand met een hele grote drive. Ook in mijn omgeving veranderend bezig zijn en daadkrachtig en kom op, ook in mijn werk, we gaan het anders doen, we gaan het zus doen, zo. En ik ben echt wel, ook doordat ik ziek ben geweest, echt wel een soort van tot rust gekomen. En ik ervaar in mezelf ook een soort mildheid naar een heleboel dingen waar ik vroeger best wel fel op was. Ja, dat vind ik wel helpend in het schrijven over bepaalde dingen.
En dat heb je ook nodig als schrijfster in die zin.
Ja, zeker.
Hoe voelt het eigenlijk om schrijfster te zijn?
Ik vind het nog steeds onwerkelijk dat ik het geschreven heb. Ik vind het ook, ik moet me ertoe zetten om mijn eigen papieren boek te pakken en erin te gaan lezen. Want ik vind het, straks lees ik iets waarvan ik denk, dat had anders moeten, dat heb ik niet goed gedaan, hoe kun je dat nou zeggen? Ik ervaar een zekere schroom om een eigen boek te pakken.
Ja. Dus nog steeds dat perfectionisme wat er dan in gebakken zit. Hè,
ja, en het onzekere van als ik al bepaalde dingen denk, van, dat heb ik niet zo mooi geformuleerd, wat vindt een ander daar dan van? Jij zei een keer tegen mij vlak voordat het Lentekind gelanceerd werd, koester die tijd dat het boek nog van jou is. Het is nog mijn kind. En nou, dat heb ik ook echt bewust gedaan. Maar nu is het de wereld in. En wat gaat de wereld vinden van de woorden die ik op papier heb gezet? Met zoveel liefde en passie.
Voelt het voor jou als dat je gechanneld bent om dit te schrijven? Voelt dat voor jou zo?
Ja, door wie dan? Door mezelf? Ik weet het, ja.
Door een hogere macht? Een god?
Ik geloof zeker.
Wat een rol speelt in jouw boeken?
Ja, ik geloof zeker in God. En dat hij ook zeker een leiding heeft in mijn leven. Maar ik moet wel zelf doen. Maar ik geloof wel dat hij in mijn leven een behoorlijke rol heeft. Ja, dat geloof ik zeker. Dus,
en hij je dan ook helpt met het schrijven van deze boeken?
Nee, zo voel ik dat niet. Nee. Ik denk dat ik daar ook te nuchter voor ben. Want het is gewoon keihard werken. Ik heb zowel Winterpad als Lentekind in ongeveer 8 weken geschreven. Dat is keihard werken. En dan zet ik elke dag in mijn agenda. Vandaag moet ik 1500 woorden. Morgen moet ik 3000 woorden. En dan wil ik ook nog 1500 woorden corrigeren. En
heb jij dan ook de structuur dan gemaakt al? En ga je dan schrijven? Hoe werkt dat bij jou?
Ja, ik heb de structuur, dat heb jij mij geleerd. Hè, hoe belangrijk structuur is. Ja. En bij het eerste boek heb ik echt heel duidelijk een soort raamwerk gemaakt van personages, hoe ik die personages uit ga werken, een tijdlijn, waar dingen zich afspelen, locatie, oh wat heb jij ons daar ook mee geholpen, hoe je een locatie, hoe kan een lezer zich wanen in de locatie die jij als schrijfster neerzet. Oh, dat is voor mij heel belangrijk, die locatie. Maar ook een tijdlijn. Die tijdlijn is zo belangrijk, want vooral als je in de historie gaat, je maakt zomaar een fout van, ja, soms wel van 10, 20 jaar. Dus heel belangrijk. Dus met dat voorwerk, dat raamwerk, ben ik best lang bezig voordat ik uiteindelijk ga schrijven.
En wat is best lang?
Ik denk wel een paar maanden.
Ah ja.
Ja, ik denk wel 4, 5 maanden.
Hmm.
En dan opeens, dan is er een moment en dan, ja, dan ga ik los.
Ja, ja, ja. En dan schrijf jij het in 6 tot 8 weken, zeg.
Ja.
Ja, want het is ook even voor de luisteraars, want ik zie het zo vaak op Instagram en op Facebook ook voorbij komen. Schrijf je boek in een maand bijvoorbeeld. En dan word ik altijd een beetje kriebelig, want dan denk ik, ja, er zijn zoveel mensen die dit zouden willen. Maar als je autobiografisch schrijft of autobiografisch met fictie erin, dan heb je gewoon meer tijd nodig.
Zeker wezen.
Dus vandaar dat ik hem even terughaal van 6 tot 8 weken is het schrijven zelf. Maar wel het bouwen daarvoor gaat echt wel over zes maanden zijn.
Oh, zeker. En je moet zo gedisciplineerd zijn. Want als jij... dat voorwerk, dat duurt 4 tot 5 maanden, maar dan gaat het verhaal eruit en dan kan ik ook niet stoppen. Dan ben ik echt, dan sta ik ook wel eens midden in de nacht op, want opeens heb ik dan een ingeving. En opeens, hè, want je kunt niet één verhaallijn hebben in een roman. Hè, je moet er nog een tweede, soms een heel klein derde verhaallijntje. En soms dan lig ik in bed en dan opeens denk ik, ja, dat is het. En dan ga ik uit bed en dan ga ik achter mijn laptop zitten en ga ik schrijven. Na die 6 tot 8 weken, dan is het misschien nog wel harder werken. Want dan moet je het lezen en herschrijven. Dingen kloppen niet, dingen zijn onduidelijk. Overbodige zinnen, overbodige scènes. Een personage die niet genoeg uitgebouwd is. Een karakter wat te vlak gebleven is. Dus na die tijd heb je ook echt nog wel maanden nodig om je boek... body te geven. Dat verhaal is er wel uit, maar dan komt het nog.
Heb jij over beide boeken even lang gedaan, Gera?
Ja, ongeveer wel, ja. Ik denk een jaar.
Ja.
Ik heb over allebei, ja, heb ik... Ik zet ook echt een stip aan de horizon en mijn uitgever is daar niet zo blij mee. Ik zeg dan tegen hem, op die en die datum gaan wij hem lanceren. Nou, dan wordt hij soms wel een beetje zenuwachtig van, ja, dat kun je wel zeggen. Maar ik wil een stip aan de horizon hebben. Anders heb ik het voor mijzelf het gevoel dat ik een beetje achterover ga leunen. Maar als je echt met een roman bezig bent, dan kun je niet achterover gaan leunen. Want het is net als met een vriendschap. Als je met een vriendschap elkaar niet regelmatig ziet, appt, spreekt, dingen met elkaar doet, dan ga je een beetje uit elkaars leven. Als je een roman aan het schrijven bent en je gaat te veel achteroverleunen, dan gaan ze een beetje uit je leven. Je raakt ze een beetje kwijt. Jan en de kinderen moeten soms echt een stap terug doen. Want anders dan gaat het bij mij weg. En dan raak ik zelfs een beetje de draad van de roman kwijt. Dus achteroverleunen is het bij mij... dat is er niet bij.
En hoe vind jij de tijd om te schrijven? Tijd is echt wel een ding. Dus hoe doe jij dat?
Nou, weet je, ik heb het voorrecht dat ik niet meer werk. En toen ik ziek ben geweest, na die tijd had ik zoveel restklachten dat ik een uitkering heb. En ja, dat is natuurlijk niet leuk, want ik was liever blijven werken. Want het werken was ook mijn passie. Maar aan de andere kant geeft het mij zoveel rust... dat ik echt uren aan de keukentafel kan zitten en bezig kan zijn met mijn personages en met mijn woorden. En dat vind ik op zich een voorrecht, dat ik die tijd gekregen heb om datgene te doen wat ik op dit moment het liefste doe, schrijven.
Hey, en staat er al een derde boek ook op de rol nu, Gera?
Ja, die zit al in mijn hoofd en die krijgt ook steeds meer body. Maar ik wil eerst nog even de tijd geven aan de personages van deze roman. Want ik ben nog niet met hun uitgepraat. En nou weet je, ik heb nog allemaal presentaties en de pers duikt erop. Dus het boek moet ook verkocht worden, want het is een hele dikke investering. Dus ik moet nu ook een beetje zakelijk zijn. Maar in mijn hoofd in mijn hoofd groeit alweer iets.
Wat leer jij van... wat ik net bedacht is dat we nog helemaal niet hebben verteld waar jouw boek over gaat, Gerra.
Ja, waar gaat het
over? En dat is natuurlijk wel even, denk ik, goed om het even, ja, van jou te horen. Waar gaat je boek over?
Ja.
Je mag even kiezen of je dan Lentekind wil vertellen, ja, of juist Winterpad. Want ik kan me voorstellen dat het anders een beetje verwarrend is.
Nou, ik ga toch met Lentekind beginnen. Bij slot van rekening is hij net uitgekomen en ik ben er ook helemaal vol van. En Lentekind verdient het ook om aandacht te krijgen. He, ze ligt net in de wieg, dus ze moet bewonderd worden, vind ik. Werkte ik met straatprostituees en dat was echt mijn grote passie. En dat, in mijn ogen zijn dat hele dappere, sterke vrouwen die op een hele verschrikkelijke plek werkten. En waar ze ook niet altijd blij van werden natuurlijk. Want het is een afschuwelijke plaats om te zijn. Maar ja, er waren dingen gebeurd in de levens van die vrouwen waardoor ze daar terecht waren gekomen. Ik wilde met die vrouwen, die wilde ik eigenlijk ook een soort eerbetoon geven in de roman die ik geschreven heb. Dus... Daarnaast is mijn moeder een half jaar geleden overleden en mijn moeder heeft de laatste jaren van haar leven is ze gaan dementeren. En ik vond dat echt een heel aangrijpend proces om te zien hoe zij in de wereld haar weg kwijtraakte, maar ook in zichzelf.
En deze twee gegevens heb je verwerkt in het boek?
Dochters gaan op zoek naar een oude vriendin van Olga. En die oude vriendin, dat is een dakloze vrouw. En die dakloze vrouw, die heeft inmiddels een woning, dankzij haar vriendin Olga. Maar die voormalige dakloze vrouw, die begint te dementeren. En dan wordt ze eigenlijk bang van, ik heb een heel klein netwerk. Of eigenlijk niet. En wie gaat mij helpen als ik niet meer zelfstandig kan wonen? Maar wat voor die vrouw, ze heet Evie, dat is de hoofdpersonage uit Lentekind. Wat voor Evie heel belangrijk was, wie weet straks nog wie ik ben? En dat vindt zij zo erg, dat Evie toch haar verhaal, dat moeizame wat in haar leven is gebeurd, dat gaat ze toch vertellen aan iemand.
En ondertussen verliest ze zichzelf ook steeds verder.
Ja,
je ziet ook echt het proces, heb je heel mooi in beeld gebracht. En het is zo teer allemaal eigenlijk.
Het is heel teer en ik moest ook steeds aan mijn moeder denken, want dementie is ook heel verwarrend. Hè? Het is een verwarrende diagnose, want er zijn momenten dat de dementerenden nog heel helder zijn. En dat je denkt, wat is dit nou? De ene dag kon ze inderdaad, dan merkte je bijna niets aan haar. En de volgende dag was ze volledig de draad kwijt. En had ze je verschrikkelijk nodig en was ze heel afhankelijk. En dat was een heel verwarrend iets.
En hoe heb je dat gebruikt voor je boek? Als je...
Je ziet
je hebt natuurlijk, je schrijft niet autobiografisch.
Nee.
Dus het is niet zo dat deze vrouw jouw moeder is.
Nee. Nee hoor, deze vrouw is zeker niet mijn moeder, maar ik heb wel dingen gebruikt van de verwarring in mijn moeder, maar ook in de verwarring in de omgeving. Vanuit die ervaring, ja, mijn schoonvader is ook heel erg de mens geworden, maar bij hem was het een veel geleidelijker proces. Er waren niet zoveel pieken naar wat nog goed was. Bij hem waren het was gewoon echt, elke dag werd het slechter. En dat was voor de omgeving, was dat iets gemakkelijker. En wat ik meegemaakt heb in mijn moeder, dat heb ik wel een plekje gegeven in hoe dat Evie en haar omgeving ook verward.
Zijn er scènes die eigenlijk super autobiografisch zijn?
Ja, zeker. Wat heb ik mijn moeder vaak meegenomen in de auto naar plekken van vroeger. En dan genoot ze ontzettend. Maar dan kwam ze bijvoorbeeld ergens en dan kon ze ook opeens om zich heen kijken van, hey, ik ben hier nog nooit eerder geweest. Terwijl ze onderweg naar die plek, zei ze van, hey, hier dit en daar dat. En dat, ik vond dat soms echt, dan verwonderde ik mij. Ik denk, wat een bizar verloop heeft zo'n ziekte.
Ja, en die combinatie heb je dan dus ook echt kunnen inzetten voor dit boek.
Ja,
dat is echt, bij Lentekind zie je dat ook, dat ze inderdaad die helderheid van geest heeft.
Ja, ja, Evie, de hoofdpersonage, kan soms nog heel helder zijn, maar ook zo verloren in de wereld en verloren in zichzelf. Mijn moeder zei heel vaak, ik word gek.
Dus dat ik word gek, wat Evie uitspreekt bijvoorbeeld, dat is eigenlijk ook dan de tekst van je moeder.
Ja, absoluut.
Dus dat
is
wel heel mooi, hè? Dat je, het is ook leuk voor de luisteraar om te zien, van soms kan je... juist die waar gebeurde dingen heel goed verwerken in het verhaal dat je wil vertellen. En wat ik ook mooi vind, Gera, is eigenlijk gaat dit boek, weet je, dementie heeft een rol, maar als je mij zou vertellen dat het over dementie gaat, dan weet ik niet of ik dit boek zou pakken. Ik vind het heel mooi hoe alles verstrengeld is met elkaar en dat dat ik elke pagina als lezer mag meezoeken naar wat is de waarheid, weet je wel? Wat is er gebeurd?
Ja.
Dus het is mooi dat het een laag is uit het boek. Net zoals dat de prostitutie ook om de hoek komt kijken.
Ja, maar nou, dat is ook zoiets. Hè. Kijk, ik heb een aantal jaren gewerkt met prostituees. Zowel prostituees die gewoon thuis woonden met kinderen, als prostituees die op de tippelzone werkten. Ik had nooit een boek kunnen schrijven over een vrouw die vroeger in de prostitutie heeft gewerkt, als ik zelf dat werk niet had gedaan.
Oh, dat snap ik helemaal.
Hoe kan ik daar body aan geven als ik niet van dichtbij heb meegemaakt hoe pijnlijk het is, hoe het erin hakt in je leven als je je lichaam moet verkopen. Ik heb dat, godzijdank, niet aan de lijf ervaren, maar ik heb ze wel zien gaan, de vrouw. En dan stond ik voor het raam, hè, bij het kantoortje in de tippelzone, en dan zag ik vrouwen instappen in de auto en dan zag ik ze naar de afwerkplek rijden. En zo heet dat. En dan huilde mijn vrouwenhart om wat ze mee moesten maken.
Het is echt een boek geworden met heel veel liefde. En,
ja, absoluut.
En de andere kant van de personages, dat zijn juist mensen die op een landgoed wonen, waar geld genoeg is, die carrières maken even heel... En dus die contradictie tussen waar staan mensen op de maatschappelijke ladder, die heb je ook heel mooi meegenomen in je boek.
Ja. Ja, misschien is dat ook wel iets uit mijn eigen leven. Hè? Want mijn man en ik hebben het best goed. Wij hebben ook een goed inkomen altijd gehad. Ja, ik vind het bijzondere mensen die ik tegen ben gekomen tijdens mijn werk bij het Leger des Heils.
Ja. Hey, als jij naar de boeken kijkt die je hebt geschreven. Wat ik trouwens nog belangrijk vind om te zeggen is dat Winterpad en Lentekind ook opeenvolgende boeken zijn. Je hoeft ze niet allebei te lezen. Je kunt ze apart van elkaar lezen, maar het is in principe wel een verhaal dat doorgaat. Dus als je begint bij Winterpad, is Lentekind het vervolg. Wat hebben die boeken voor jou gedaan? Wat hebben die boeken voor jou persoonlijk gedaan?
Het is een verwerking geweest. De eerste, Winterpad, is toch het verwerken geweest dat ik mijn zus verloren ben, die maar 57 jaar is geworden. Ja, het was een verwerkingsproces ook. Haar borderline problematiek heeft ook in ons gezin van vroeger, het gezin van herkomst, best een grote impact gehad. En als ik naar haar leven keek, nadat ze op zichzelf ging wonen en ging trouwen en kinderen kreeg, nou, dat was een moeizaam leven met zo'n zware diagnose. Door het schrijven van Winterpad heb ik daar nog veel meer begrip voor gekregen. Ja, Lentekind, dat is eigenlijk een eerbetoon naar mijn moeder. Ik zie zo vaak, toen er corona was, woonde zij in een verzorgingstehuis en mocht zij een poos helemaal geen bezoek. En toen kreeg ze zelf corona. De enige die op bezoek mocht komen, dat was ik. En moest ik mezelf helemaal in zo'n pak hijsen en dan kwam ik bij haar. En dan keek ze zo diep en diep ongelukkig. En nou, dat beeld van die moeder die zo wanhopig was en zo ongelukkig. Ja, die ben ik kwijt. En daar ben ik blij om. Want ik was zo verdrietig om die moeder. Oh, ja. En ik weet dat ze nu zoveel gelukkiger is. En met het schrijven van Lentekind heb ik ook op een gezondere manier afscheid genomen van mijn moeder.
Ja, dat betekenisvol ook van, een boek dan kan zijn, hè?
Prachtig. Ja, zeker.
Ja. Ja, als we het hebben over schrijfweken of over jaartrajecten, dan gaat het bij mij nu ook niet meer alleen over structuur, maar gaat het ook over soul. Dus ook het stukje, welke bezieling zit daarin? Hè? Hoe kan je connected zijn met je boek?
Ja.
En dat is eigenlijk wat ik hier ook hoor zeggen.
Ja, het is inderdaad schrijven vanuit je zielenroerselen. Ja, absoluut. Ja, schrijven vanuit liefde. Liefde voor mijn zus. Liefde voor mijn moeder. Ik ben gelukkig als ik schrijf, absoluut.
Zou je jezelf schrijfster noemen?
Dat vind ik een lastige. Ja, ik vind het een beetje... Ja, ik zou het niet zo gauw doen. Helemaal niet toen ik 1 boek had geschreven. Of je dan een schrijfster bent als je 1 boek schrijft? Nee, vind ik niet. Maar nu heb ik 2 boeken geschreven. Nu vind ik dat ik iets meer recht heb op die titel. Schrijfster. Het klinkt wel heel mooi. Maar weet je, als mensen mij vragen van wat doe jij? Dan zeg ik meestal, oh, ik heb een boek geschreven. En dan vermijd ik het om te zeggen, ik ben schrijfster.
Ja, of ik schrijf boeken.
Ja.
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 Het is wel grappig dat jij dit zegt, want ik herken hem zelf ook. Ik weet dat ik nog niet zo lang in Spanje, toen ik nog niet zo lang in Spanje woonde.
Ja.
In Spanje willen ze op een gegeven moment, duurt heel lang hoor, voordat ze aan je vragen, wat doe je? Maar als je die vraag dan krijgt, ja, wat doe je? Dan kan ik uitleggen dat ik schrijfretretes geef, maar dat snappen de meeste Spanjaarden niet. Die hebben zoiets van, hè, bestaat dat? Kan dat?
Ja.
En dan zei ik als alternatief dat ik escritora was. Dus
oh,
dat
ja.
Ik schrijfster was. Want,
ja, dat begrepen ze.
Maar toch voelde dat, ja, dat voelt echt voor mij tot op de dag van vandaag super ongemakkelijk. Ik zeg liever inderdaad, ik schrijf boeken of ik heb boeken geschreven.
Ja.
Dan dat ik zou zeggen dat ik schrijfster ben.
Ja.
Ja, voor mij zit dat een beetje in, weet je, als ik zou zeggen dat ik schrijfster ben, dat ik zou kunnen leven van mijn boeken. En dat is niet het geval. Ik kan leven van schrijven, maar niet van de boeken die ik heb geschreven. Hoe is dat bij jou?
Nee, precies net zo. Ja. Ja, ik ervaar dat. Ja, wat jij zegt, daar kan ik mij volledig in vinden.
Schrijver worden na je 50ste, eigenlijk is de conclusie na dit lange, mooie, prachtige gesprek, Gera, ja, het kan.
Absoluut. En ja, als mensen die luisteren denken van, oh, er is nog hoop voor mij. Je moet gewoon beginnen. Je moet gewoon beginnen.
Maar dat is altijd een beetje een lastig, hè, als je dit zegt. Wat is het voor jou? Je moet gewoon beginnen. Als mensen dat tegen jou hadden gezegd.
Dan moet je... ik heb het wel vaak gezegd hoor. Ik ga ooit nog eens een boek schrijven. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen, ik ga een boek schrijven. Maar het doen... Nou, als al die mensen die dat gezegd hebben ooit een boek hadden geschreven, nou, dan was de wereld helemaal vol met boeken. Maar het is meestal het punt, wanneer ga ik dan beginnen? En hoe ga ik beginnen? En ik had het nu tot op vandaag nog steeds niet gedaan als ik niet naar die schrijfweek in Spanje was geweest. Voor mij was dat de grote duw in de richting van, en nu ga ik zitten aan mijn keukentafel. En nu ga ik een schrift pakken. En nu ga ik ergens beginnen. Want bij jou heb ik toch wel geleerd, hier kan ik starten.
Ja. Dus je hebt dat losgepeuterde stukje had je te pakken. En daarmee kon
absoluut.
Je.
Absoluut.
Kijk, uiteindelijk ben je op een trein gesprongen. En die trein heette de Schrijfweek. Maar waarom ben je daar naartoe gegaan? Weet jij nog wat de trigger was?
Dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat er een innerlijke onrust in mij was. En die werd steeds groter. En ik wist ook, als ik niet iets pak, waardoor ik toch de eerste woorden op papier ga zetten. En dan hoeven dat niet eens de eerste woorden van een boek te zijn. Maar de eerste woorden van iets.
Yeah.
Als iemand mij niet een zetje geeft, dan ga ik het niet doen. Nee. En op een of andere manier kwam het op Facebook voorbij. Of iemand tagde mij in een bericht. Ik weet het niet meer. Maar ik zag het en ik dacht, nou, dit lijkt me wat. En mijn vriendin Corlien, die las dat ook. En die is aangehaakt. En zo zijn we samen gegaan.
Ja, supermooi.
Ja.
Gera, ik zou nog echt uren met jou kunnen doorkletsen. Dus wie weet, als zo direct het derde boek uit is, dat we nog weer verder gaan praten.
Nou, ik hoop het. Dat zou fijn zijn.
Heb jij een tip voor schrijvers, voor mensen, laat ik het zo zeggen, voor mensen die een boek willen schrijven, 50 plus zijn, heb je een extra motivatie voor ze?
Ik denk als je 50 plus bent, dan heb je toch meer tijd. Want meestal zijn de kinderen dan zover dat ze zichzelf aardig werden. Als je kinderen hebt gekregen, er is meer rust in jezelf. Je kunt beter je stilte momenten pakken. Ah, je hebt zoveel dingen meegemaakt inmiddels in je leven waar je een stukje houvast in jezelf kunt vinden. Misschien heb je een beetje meer zelfvertrouwen dan 30 jaar terug. En nou, het moet ook niet, hè? Het moet niet. Wat ik altijd tegen mezelf zeg, al zou ik deze wereld verlaten zonder een boek te hebben geschreven, dan is het ook goed.
Ah ja, dus je haalt ergens, ben jij wel iemand die die deadline neerzet? En tegelijkertijd laat je het dan ook weer los. Want als je de wereld moet verlaten zonder dat boek, dan is het zo. Je kunt dat mooi accepteren. Prachtig.
Nou, en dat is heerlijk als je wat ouder bent. Want echt, het gaat ook om het pad wat je aflegt. Van de wieg tot aan het einde. En dat pad kan ook super mooi zijn en super zinvol. Zonder dat je een boek achterlaat.
Gera, waar kunnen mensen jou vinden als ze jou willen volgen ergens? Of misschien...
Ja, weet je, ik heb een poosje een website gehad, maar dat is helemaal niets voor mij. Dus je moet gewoon echt even googlen op mijn naam en dan vind je zoveel informatie. En ik heb ook gewoon een Facebookpagina, Gera Volkers kun je me ook wel vinden.
Ja, lieve Gera, echt heel erg dank voor dit prachtige gesprek.
Ja.
Ja, we gaan hem hiermee ook afsluiten. Dank je wel.
Jij ook, Brenna. Dank je wel.
Aan de luisteraars, stel dat je dit een fijn gesprek vond, dan is het heel fijn als je de podcast deelt en je ook abonneert op dit kanaal. Dat helpt Verse Inkt aan zichtbaarheid, maar ook aan mijn missie. Want hoe meer mensen deze podcast kennen, hoe meer mensen hun verhalen gaan schrijven en gaan delen met de wereld.